Als kind leer je al vroeg in je leven dat er regels zijn. Niet met stiften op de bank kleuren, een telefoon is geen speelgoed, je bord leeg eten en ga zo maar door. Een vrij duidelijk verhaal. Iets is goed of iets is fout. Maar als je ouder wordt, zijn regels, wetten en rechten niet altijd zo zwart-wit. Wat voor de ene recht is, kan een anders recht juist beperken. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat op 10 december 75 jaar. Dat is een big deal, want vanaf 1948 werd daarmee opeens wereldwijd uitgesproken dat elk mens dezelfde rechten heeft.
We staan vandaag op de threshold van een groot event.
Wat veranderde deze verklaring in de wereld? Kunnen mensenrechten met elkaar botsen? En is het anno 2023 misschien ook eens tijd voor nieuwe mensenrechten? Mijn naam is David Achter de Molen. Je luistert naar een drieluik van het vraagstuk over het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met in deze tweede aflevering: wat doe je als mensenrechten met elkaar botsen? Waar we in de vorige aflevering keken naar het ontstaan van het document met 30 artikelen, waarbij voor het eerst wereldwijd afspraken werden gemaakt over basisrechten die elk mens zou moeten hebben, focussen we in deze aflevering op het heden.
Het is denk ik belangrijk omdat het dingen zichtbaar maakt. Dus je maakt zichtbaar wat eigenlijk anders, nou ja, misschien wel door veel mensen geaccepteerd wordt, maar waarvan we niet met zoveel woorden gezegd hebben dat we het er met z'n allen over eens zijn.
Dit is Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit van Utrecht en plaatsvervangend raadsheer, waar ze zaken behandelt aan het gerechtshof in Den Haag. Allereerst heb ik de vraag hoe het vandaag de dag, volgens Janneke, in Nederland doen als het aankomt op het naleven van deze rechten. Of laat ik het zo zeggen, ik heb het idee dat we het hier best goed doen.
In Nederland denk ik inderdaad dat we heel veel dingen best heel goed doen, maar er zijn ook heel veel dingen die nog heel veel beter kunnen. Dus ik bedoel, we weten ook van het bestaan van vrij grootschalige institutionele discriminatie bijvoorbeeld. Ja. En we weten ook dat er hele grote groepen zijn die toch in armoede leven. Of we weten dat af en toe de demonstratievrijheid beperkt wordt. Dus dat is een beetje het lastige met grondrechten. Het kan natuurlijk altijd beter. En dat geldt natuurlijk ook voor Nederland.
En daar valt direct een eerste thema wat een heet hangijzer kan zijn in de hedendaagse rechten. Het recht op demonstratie. Je mening in het openbaar verkondigen in de hoop op verandering. In artikel 19 van de Universele Verklaring wordt gesproken over vrijheid van meningsuiting. In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens over demonstratierecht en ook in de Nederlandse Grondwet wordt het recht op demonstratie verdedigd. Maar hoe uitvoerig ook benoemd, ook dat recht kan onder druk komen te staan.
Grondrechten beschermen is natuurlijk altijd heel makkelijk op het moment dat het een rustige demonstratie is en eigenlijk alleen maar even het verkeer hoeft te worden afgezet. Dan is het allemaal prima, maar op het moment dat het een boodschap is waar veel mensen bezwaar tegen hebben en er dreigt ook nog geweld aan te pas te komen, of er is een risico van een tegendemonstratie waarbij de partijen elkaar misschien in de haren vliegen, ja, dan wordt het natuurlijk een stuk moeilijker om daar besluiten over te nemen. En dan krijg je inderdaad een discussie over de vraag van hoe bescherm je dat grondrecht dan effectief? Ja. En dan kan het misschien soms nog wel wat beter. En dan krijg je daarna natuurlijk ook eindeloze discussies in de krant en op allerlei sociale media over de vraag of daar de juiste keuzes gemaakt zijn.
Janneke legt uit dat de rechten van de een rechtstreeks kunnen botsen met diezelfde rechten van een ander. Het recht op demonstratie versus het recht op demonstratie.
Op het moment dat je een tegendemonstratie hebt en juist doordat er twee tegenovergestelde partijen tegenover elkaar komen te staan en die dreigen zeg maar relletjes te gaan veroorzaken, dan claimen beide partijen eigenlijk de demonstratievrijheid.
Precies. Ja, dus hetzelfde recht wordt.
En dan is dus de vraag van hoe moet je dat nou als overheid doen? Hè? Want op het moment dat je een van die demonstraties wegstuurt, dan tas je hun demonstratievrijheid aan, terwijl die anderen gewoon door kunnen gaan. Dat is al heel snel niet eerlijk. Dus dan moet je een soort van tussenweg gaan zoeken. Door bijvoorbeeld beide op een andere plek of op een ander tijdstip of extra politie inzet. Dus je kunt vaak heel veel verschillende oplossingen vinden om dat soort botsingen van grondrechten om die tegen te gaan.
in Jannekes werk als plaatsvervangend raadsheer, oftewel rechter in zaken die in hoger beroep zijn gegaan, ziet ze regelmatig rechten lijnrecht tegenover elkaar staan. Zoals bij een zaak aangespannen door netsenhouders tegen de Nederlandse staat.
Er was in ieder geval veel aandacht ook vanuit dierenwelzijn eigenlijk. Waarbij gezegd werd van die netsenhouderij die moet helemaal gestopt worden. En het moet geleidelijk aan worden afgebouwd. En die netsenhouders die kwamen toen bij de rechter met de stelling van ja, maar daardoor wordt ons eigendomsrecht wordt aangetast.
Wat is eigendomsrecht?
Eigendomsrecht is zeg maar in feite dat je...
Microfoon.
Dat is jouw microfoon. Ja, en jij mag met die microfoon doen wat je wil, ja. Bij wijze van spreken. Ja. En op het moment dat jij bijvoorbeeld een bedrijf hebt en de overheid zegt tegen jou van ja, jij kan dat bedrijf niet langer meer uitoefenen, dan wordt jouw eigendom eigenlijk gewoon afgepakt.
Ja, duidelijk. Heel helder.
Ja. En dat is natuurlijk voor jou echt een forse inbreuk op je vrijheid. Want dat betekent dat je gewoon niet meer je inkomen kunt verdienen op de manier waarop je dat wil. Je kunt niet meer doen met dat bedrijf wat jij graag wil. Dus eigenlijk, dat is al in 1215 is in het Verenigd Koninkrijk dat al als mensenrecht, zeg maar, gekwalificeerd, eigendomsrecht.
En dat zeiden de netsenhouders ook. Deze netsen zijn ons bezit. Wij verdienen hier ons inkomen mee en doen niks illegaals. Ze doen daarmee een beroep op artikel 17 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een ieder heeft recht op eigendom. En niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
En nou ja, zo'n zaak komt dan voor de rechter. En dan moet je dus een soort van gaan nadenken over de vraag van ja, is hier nou inderdaad een juiste afweging gemaakt tussen aan de ene kant dierenwelzijn, hè, dat is dan niet per se een mensenrecht, zeg maar in ieder geval toch wel een heel belangrijk, zwaarwegend maatschappelijk belang.
Ja.
En aan de andere kant is er dan dat eigendomsrecht.
Ja.
Waarbij de vraag is van ja, wat weegt nou het zwaarste? En heeft de overheid daar nou de juiste keuzes in gemaakt? Is die compensatieregeling die daarvoor geboden werd, is die eigenlijk wel fatsoenlijk, zodat je dan in ieder geval zo min mogelijk inbreuk maakt op dat eigendomsrecht.
In deze zaak oordeelt Jannekes Geraerts met haar collega-rechters dat de geboden vergoeding vanuit de overheid voldoende is en dat er geen onaanvaardbare inbreuk werd gemaakt op het eigendomsrecht. Voor dat proces, waarin een grote beslissing moet worden genomen, kijkt Jannekes naar materiaal van de beide partijen, maar ook naar regels in andere landen en vergelijkbare rechtszaken. Als er nog weinig overeenkomsten met andere zaken zijn, kan die keuze best pittig zijn.
En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dan ook nog wel eens heb dat ik er 's nachts van wakker lig en dat ik dan op mijn ene zij lig en denk van nou ja, de staat heeft hier eigenlijk best een heel aantal goede argumenten aangevoerd. Dus misschien moet de staat eigenlijk maar gelijk krijgen. En als ik dan op een andere zij ga liggen en denk van ja, maar ja, die individuele benadeelde, zeg maar, die heeft ook wel een paar hele goede punten. Dus en de grondrechtenbescherming is toch wel heel erg belangrijk. Dus ja, misschien moet ik daar dan maar voor kiezen. En dan wordt het echt heel moeilijk. En dan is het heel erg fijn dat je met z'n drieën zo'n zaak behandelt. Ja. En zodat je ook met z'n drieën kunt kijken van kunnen we nu een redenering bedenken waar we alle drie achter staan. En dan heb je een soort van ja, intersubjectiviteit noemen we dat dan. Hè? Dus dat je op het moment dat je zelf iets zegt en iemand zegt van ja, nou ja, dat is misschien niet zo sterk. Dan corrigeer je je eigen argumentatie in zekere zin.
Ja.
Iemand die ook ervaring heeft met conflicterende belangen in het recht is Yvonne Donders, de hoogleraar internationale mensenrechten die ik in de vorige aflevering sprak. Ik praat met haar verder over een tijd waarin zwaarwegende mensenrechten onder druk kwamen te staan. Het gebeurde na het instellen van maatregelen van de overheid tijdens de coronapandemie.
Nou, allereerst, dat is dus helemaal niet gek eigenlijk. Dat is het eerste. Ik was eigenlijk best blij dat in ieder geval, dat was nog een van de misschien positieve dingen van de coronatijd, dat er inderdaad weer veel over mensenrechten werd gepraat. En dat je dan dus ook ontdekt dat mensen daar anders over denken, ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. Die discussie is eigenlijk alleen maar goed. Mensenrechten is juist het idee daarvan, is dat niet alleen ik ze heb, maar jij ook. En andere mensen ook. En het kan dus zijn dat de rechten van jou botsen met die van mij of omgekeerd. En dat dus ja, dat daar dus een soms een keuze in moet
Laat
worden
Laat me zo
gemaakt.
Praktisch mogelijk maken. Hoe zouden onze twee mensenrechten kunnen botsen?
Nou, in coronatijd hebben we dat natuurlijk heel erg gezien. Dus laat ik daarmee beginnen als voorbeeld. Maar ik kan ook andere voorbeelden geven. Daar ging het om recht op leven, recht op gezondheid van kwetsbare mensen, mensen die al ziek waren, et cetera. Die rechten stonden tegenover de mensen die zeiden ik wil naar de kerk of de moskee. Ik wil naar school. Ik wil naar, dus hè, ik wil mijn recht op godsdienstvrijheid. Ik wil mijn recht op onderwijs. Ja. Ik wil überhaupt mijn bewegingsvrijheid hebben. Ja. En ik wil ook mijn vrijheid van meningsuiting, mijn demonstratievrijheid. Nou, er waren nogal wat rechten die tegenover elkaar stonden. Want die rechten werden beperkt, waren niet helemaal afwezig, maar werden wel behoorlijk ingeperkt ten behoeve van die rechten van anderen. Dus dat is hoe het werkt. Als de rechten tegenover elkaar staan, dan moet de overheid, en allereerst de wetgever, maar vervolgens ook de rechter uiteindelijk, een belangenafweging maken. En dat is, komt weer terug op dat idee, er is geen vaste hiërarchie. Het is niet zo dat vrijheid van meningsuiting altijd voorgaat. Het moet elke keer bekeken worden per situatie. Welk recht gaat in dit specifieke geval voor?
Tijdens de coronapandemie kon je dit ook goed zien. Lange tijd ging het recht op leven en gezondheid voor en mochten andere rechten dus voor een deel worden beperkt.
Tot op een gegeven moment daar ja, die pandemie wat meer onder controle was. En toen werd er langzaam, ga je weer kantelen naar, ja, nu moet er wel weer onderwijs komen. In ieder geval op hier ook op de campus van de universiteit of op scholen. Ja, nu moeten misschien mensen wel weer naar elkaar toe kunnen. Of moeten mensen wel weer naar een kerk of een moskee kunnen. Dus dan zie je dat dat een beetje kantelt. En dus het hangt echt af van de situatie en van de concrete omstandigheden. En dan maak je een belangenafweging eigenlijk tussen verschillende rechten.
Bij deze afweging wordt door de overheid, maar later ook door rechters in een zaak die hierover aangespannen wordt, vooral gekeken hoe ernstig de inperking van een bepaald recht is. Dus komt een mensenrecht volledig te vervallen of slechts voor een deel?
Dus kan je het recht überhaupt niet meer uitoefenen? Als je echt de deur niet meer uit mag, ja, dan is dat een hele ernstige inmenging. Maar als je zegt, je mag niet naar de sportschool, maar je mag wel gaan wandelen op het strand, dan kan je ook zeggen, oké, je mag wel bewegen. Ja. Je mag wel fietsen of iets dergelijks. Dus dan kan je zeggen, dan wordt dat recht ook weer niet zo ernstig ingeperkt. En aan de andere kant staat misschien een kwetsbare persoon die ook niet echt een keuze heeft om bepaalde dingen wel of niet te doen. Dus dan kan je zeggen, dan valt dat in dat geval, gaat het uitpakken naar het belang van die kwetsbare persoon. Nou, een ander voorbeeld wat misschien buiten corona. We hebben ook demonstratievrijheid, maar mensen hebben ook recht op bijvoorbeeld privacy of godsdienstvrijheid. Ja. Dus je ziet dat er wel eens demonstraties zijn voor religieuze gebouwen, ik noem maar wat. Maar we hebben ook recente voorbeelden van demonstraties bij abortusklinieken.
Ja.
En dus dan heb je duidelijk van die vrouwen, die hebben absoluut recht op privacy en bescherming en eventueel ook van hun recht op gezondheid wellicht. En de demonstranten hebben uiteraard de vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren. Nou, dan ga je dat weer afwegen en dan kan je dus zeggen, die privacy die wordt wel heel erg geschonden op het moment dat mensen heel dichtbij komen. Op het moment dat mensen bij wijze van spreken beletten om jou naar de voordeur te laten gaan. Dan kan je zeggen, of als mensen foto's van jou maken, met naam en toenaam op internet zetten, dan is de inbreuk op jouw privacy heel groot. Terwijl je kan je demonstratie, hoeft niet misschien per se pal voor de deur, kan ook op wat meer afstand. Dus je ziet dan dat de overheid een beetje probeert te kijken van, nou, kunnen we die demonstratie, ja, als we die verbieden, hè, stel dat je zegt, je mag helemaal niet daartegen demonstreren, ja, dan heeft het recht op demonstratie is weer volledig weg. Dus je probeert dan een afweging te maken en te kijken, oké, we willen die vrouwen beschermen, maar we willen toch ook mensen de mogelijkheid geven om tegen dit soort dingen te demonstreren. Maar laat ze dan bijvoorbeeld op een paar honderd meter gaan staan. De vrouwen niet persoonlijk lastigvallen. Geen naam en toenaam op internet, et cetera. Of ook van mensen die daar werkten bijvoorbeeld.
Ook Janneke noemt het recht op demonstratie versus het recht op eigen beschikking.
Dat is inderdaad een klassiek geval van een botsing van grondrechten. Dat recht op, ik bedoel, hier kan je eventueel een andere oplossing voor bedenken. Dus je hoeft niet altijd per se te kiezen. Deze mensen mogen natuurlijk hun demonstratievrijheid uitoefenen, maar niet daar en op dat moment en op deze manier. Dus op het moment dat mensen voor het recht op leven willen demonstreren, hier in Utrecht op het Domplein of op een andere locatie. Prima, hartstikke goed. Maar op het moment dat je dat inderdaad voor de ingang van die abortuskliniek doet, dan wordt het ook echt intimiderend. En dan maak je het voor een individu dat individueel eigenlijk ook eigenlijk helemaal niet kan doen aan die mogelijkheid. En ook gewoon een grondrecht wil uitoefenen. Bijna onmogelijk om dat nog te kunnen doen.
Ja.
Dus dan denk ik van ik vind het redelijk dat daar beperkingen in de tijd en de locatie en dat soort dingen aan gesteld worden.
Ja. Bij de afweging, zoals bij de coronapandemie, vraag ik me af of de grootte van de groep benadeelde mensen meespeelt. Het principe dat de rechten van een kleinere groep kwetsbaren minder zwaar weegt dan de bewegingsvrijheid van een veel grotere groep.
Ja, er zijn argumenten voor te geven. Er zijn zeg maar vanuit het principe van menselijke waardigheid en non-discriminatie is dat wel heel moeilijk. Dus op het moment dat je, ik bedoel, er werd toen ook wel vanuit sommige groepen gezegd van ouders doorhoud zeg maar. En die ouderen die moeten misschien maar gewoon een beetje het allemaal op zijn beloop laten. Want ja, die gaan toch dood zeg maar.
Ja, ik heb er niet veel gehoord die dat durfde te zeggen.
Nee,
maar er waren
maar
een paar.
Die onderstroom die was er wel.
Ja, dat ging ook wel door iedereen's hoofd. Precies. Natuurlijk misschien even. Ja.
Ja, dus dat is zeg maar, dat zou een redenering kunnen zijn. Maar die ons respect voor mensenrechten maakt dat we denken van ja, maar dit is niet doorhoud, dit zijn mensen. Ja. Dit zijn oudere mensen, maar die hebben recht op menselijke waardigheid. Ze kunnen niks doen aan hun leeftijd. Je mag ze niet alleen maar op basis van hun leeftijd dus eigenlijk slechter behandelen dan alle andere mensen. Dus we moeten ervoor zorgen dat ook die groep zo goed mogelijk beschermd wordt.
Ja, dus toen is eigenlijk dat recht op die gezondheid even geprioriteerd voor een deel,
ja,
op dat andere recht, ja, namelijk die van bewegingsvrijheid.
En onder andere ook vanuit de gedachte van nou, dat is een tijdelijke beperkte vrijheidsbeperking. Het was toen een slimme lockdown, dus dat zou niet eens heel ernstig en niet heel vergaand zijn. En we hadden natuurlijk ook nog steeds heel veel mogelijkheden om wel contact te onderhouden met allerlei mensen, dankzij de techniek ook. Maar ja, achteraf gezien kun je afvragen van, is dat nou de juiste afweging geweest die we daarin gemaakt hebben? En hadden we niet toch nog slimmer kunnen zijn? Ja, waarschijnlijk op dat moment in de politieke werkelijkheid en onder druk van alles wat we in onze buurlanden ook zaken, ja, gaan hem aanstaan om dan iets totaal anders te doen.
Ja.
Yvonne Donders ziet mensenrechten tegenwoordig tevens botsen in de media. Daar zie je bijvoorbeeld dat de een zijn recht op vrijheid van meningsuiting de ander kan aantasten in diens recht op privacy.
Nou ja, de media zelf heeft veel te maken met botsing. Want de media wil graag dingen publiceren en die hebben persvrijheid. Wij hebben recht op informatie, dus wij willen ook zoveel mogelijk dingen hebben. Maar ja, soms gaat dat ook ten koste van de privacy van iemand anders. Hm. En dat zien we natuurlijk een beetje ook in de sociale media met alle juice-kanalen en dat soort dingen.
Moest ik direct aan denken. Live of Yvonne,
ja,
moest ik
nou
denken.
Ja, precies. Daar zijn ook rechtszaken over geweest. Dat ook bekende mensen zeggen, ja, ook ik heb recht op privacy. Ik heb ook recht op bescherming van een deel van mijn privéleven. En nu worden er allerlei verhalen of foto's of wat dan ook gepubliceerd. En dan staat dus duidelijk de persvrijheid tegenover het recht op privacy. Van twee
private staan die bij juice-kanalen ook tegenover elkaar?
Want zeker.
Daar heb ik soms het idee, ja, er wordt geen journalistieke code toegepast. Namelijk wederhoor, er wordt soms maar zo dingen geroepen. Het hangt soms een beetje tussen roddel en wat het ook zo aantrekkelijk maakt. Staat daar, hebben we het dan zelfs over persvrijheid?
Nou ja, persvrijheid of in ieder geval vrijheid van meningsuiting. Hmm. En mensen mogen inderdaad toch behoorlijk alles beweren of stellen of aangeven of schrijven en dat publiceren. Dus dat staat dan inderdaad tegenover eventueel zo'n recht op privacy. Nou, daar zijn legio zaken hier in Nederland, maar ook op internationaal niveau over gevoerd. Van stel nou dat, dan kom je bij de rechter en dan zegt de rechter uiteindelijk, nou, mag die publicatie inderdaad blijven bestaan of moet die worden verwijderd? Dus die maakt weer die afweging tussen bijvoorbeeld hoe ernstig is die schending van de privacy? Ging het om heel erg private zaken of ging het om iemand die toevallig ergens was op iets openbaars en daar werd gezien of wat dan ook? Dus er zijn een aantal dingen die een rechter dan altijd meeweegt. Ten eerste is belangrijk, hoe belangrijk is deze informatie voor het publieke debat? Want vrijheid van meningsuiting is vooral een recht wat we zien in het kader van een democratische rechtsstaat, in het kader van het uitwisselen van gedachten, van ideeën. En dat mag ook zo vrij mogelijk. Maar dan zou je wel moeten denken, heeft dit überhaupt een soort publiek belang dat wij dit soort dingen weten?
Ja.
Wat ook uitmaakt is, als het om bekende mensen gaat, wat voor bekend iemand is het? Is het een politicus die zich moet kunnen uiten op een bepaalde manier? En of is het juist een privépersoon? Heeft iemand zelf heel erg de publiciteit gezocht of niet? Al dat soort dingen weegt men een beetje mee in die afweging. En het maakt natuurlijk ook gewoon letterlijk uit. Ik maak wel eens het voorbeeld voor mijn studenten van, nou, stel dat nu nog premier Rutte ergens wordt gefotografeerd en die staat in de sauna, ik noem maar wat. Ja. Nou, dat is ten eerste ontzettend privé. Het zal zijn privé tijd zijn, ongetwijfeld. Maar het zal ook, als je naakt bent, dat is nogal privé. Dus dat maakt een enorme inbreuk. Ja. En het feit dat hij in die sauna is, heeft totaal wat mij betreft geen publiek belang. Nee. Daar wordt geen discussie mee gevoerd of wat dan ook. Dat is niet van enig publiek belang.
Er geen spannend standpunt in.
Nee, dat is echt niet iets. Dus dan kan je je voorstellen, dan zal ongetwijfeld de privacy voorgaan. En dan zal die foto of wat dan ook moeten worden verwijderd.
Het wordt alweer anders als de premier gefotografeerd wordt in een casino. Dat kan onschuldig zijn, want misschien vindt hij het in zijn privé-tijd gewoon leuk om een gokje te wagen.
Maar dan wordt het alweer lastiger, omdat misschien heeft onze premier wel een gokprobleem, of misschien doet hij dit wel elke dag. Of dan is er al iets meer van publiek belang, maar nog steeds wel dat je denkt, ja, god, die man moet toch ook gewoon een keer zoiets kunnen doen. Het is legaal, enzovoort. Dus dan zie je dat doorslaat. En als het nou gaat om premier Rutte die iets compleet illegaals heeft gedaan of iets crimineels of wat dan ook, en daarbij wordt gesnapt, zal ik maar zeggen, ja, dan kan je ook denken, hey, wacht eens even, nou is er wel een publiek belang. Of alles wat hij natuurlijk zegt over beleidsdingen, ja, dat ook in een privé situatie, je hebt dat wel eens, dat er een camera nog aanstaat of een microfoon nog aanstaat. Ja, als dat dan wordt gepubliceerd, ja, dan zal, en het is in het kader van een debat of het is in het kader van een politieke ontwikkeling of iets dergelijks, ja, dan krijg je waarschijnlijk dat ze zeggen, ja, dan is de informatie toch voor ons als kiezers van belang. Het gaat over een publieke zaak. Ja, dan zal waarschijnlijk de vrijheid van meningsuiting voorgaan. Dus zo moet je elke keer een beetje wegen tussen hoe ernstig is de inbreuk en hoe ernstig is het om dat recht te beperken.
De toepassing van mensenrechten in de praktijk is niet altijd even makkelijk of zwart-wit als we misschien zouden willen. Maar je kan je ook afvragen of de universele verklaring van de rechten van de mens met nieuwe problemen die alleen al het internet biedt, nog wel van deze tijd is. Janneke Gerards denkt van wel.
Ja, zeker. Dat vind ik het knappe van dat soort documenten. Dat zijn een soort universele waarden, niet alleen die voor iedereen gelden, maar ze gelden ook door de tijd heen. He, dus onze uitingsvrijheid, natuurlijk zijn onze uitingsvormen veranderd, maar het feit dat we uitingen doen en dat het nodig is dat we elkaar kunnen verstaan en begrijpen en dat we informatie kunnen krijgen, dat is eigenlijk van alle tijden.
Ja.
En dat zie je bij bijna al die grondrechten die in de UVRM staan, zie je dat wel terugkomen. Die zijn blijvend relevant en mijn inschatting zou zijn dat ze over 100 jaar nog steeds net zo relevant zijn.
Ja, ja. Dus we hoeven nog niet weg te gooien.
Nee, vooral niet. Nee. Zorgvuldig bewaren en vooral ook vaak bekijken, denk ik.
Ja. Ja. In de volgende aflevering van het vraagstuk zoeken we naar het antwoord op die vraag. Want zijn er mensenrechten die in de toekomst zullen gaan spelen, die nu nog nergens opgeschreven staan? Het Vraagstuk is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens en een productie van het Podcastkantoor. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. Wil je meer weten over de universele verklaring van de rechten van de mens? Check dan de linkjes in de show notes. Wil je meer weten over de thema's en het werk van het college? Kijk dan op mensenrechten.nl of volg het college op social media.